Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden. Allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 9 juni hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds dominee Tramper voor te gaan. In de morgendienst mag dan, als de Heer het geeft, het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. In de avonddienst dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is het DV aanstaande woensdagavond ook een eredienst, waarin dominee Tramp hoopt voor te gaan. De aanvang is om 19:30. Daarna is er van 9:15 tot 10:15 gelegenheid tot censura morum in de kleine consistorie. Dan een bericht over de ambtsdragersverkiezing. Na een eerder ingediend bezwaar hierover heeft het Klassicaal College voor Bezwaren en Geschillen uitgesproken dat het reglement door de kerkraad eerder dit jaar in de kerkbode gepubliceerd in strijd is met de kerkorde. Omdat de kerkraad heeft toegezegd deze plaatselijke regeling in lijn te zullen brengen met de kerkorde, ziet het college geen bezwaar meer voor het organiseren van een stemmingsvergadering. Daarom nodigt de kerkraad de beleidende leden van de gemeente hiervoor uit op Deo Volente dinsdagavond 18 juni. We beginnen om klokslag 8 uur in de oude school. Voor de goede orde noemen we nogmaals de namen van de beide broeders die op tweetal voor ouderling kerkrentmeester zijn gesteld. In alfabetische volgorde zijn dat de heer M. van Asselt, kerkweg 9, 3465 JG in Driebrugge. En de heer J. Verhoog, Prins Bernhardstraat 14, 3466 LT in Waarder. Wij bevelen beide broeders en de verkiezing opnieuw van harte in uw voorbeden aan. En meer informatie hierover vindt u ook in de kerkbode die deze week zal verschijnen. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De voorbeden en de dankzegging. Wij doen voorbeden voor de zieken in de gemeente. En we denken in het bijzonder aan mevrouw Jannie Franken Stouthart uit Waarder, die DV aanstaande vrijdag in het ziekenhuis in Gouda wordt opgenomen voor een ingreep waarbij artsen proberen het hartritme te verbeteren. Wij denken aan de heer Adriaan Zwanenburg uit Waarder. Hij heeft afgelopen vrijdag de voorlopig laatste chemokuur gehad. Binnenkort staan er verdere onderzoeken en uitslagen gepland. Op dit moment mag het naar omstandigheden gelukkig redelijk goed met hem gaan. We willen ook in de voorbeden in het bijzonder denken aan gemeenteleden die psychisch lijden ervaren. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 51. En daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En wat er verder volgt, eerste vers van Psalm 51. Stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zing weer een antwoord daarop uit Psalm 6, vanmorgen vers 6. Uw strenge geeselroede maakt mij van het zuchten moede. 6 van 6 na het amen op de heilige wet van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2. Hij spreekt als volgt. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de leer van de profeten. Amen. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed en hem vragen om een zegen over deze dienst. Heere, wat een groot voorrecht dat we vanmorgen hier mogen zijn. En dat u zelf ons hier een plekje geeft. Mogen we het zo ook ervaren. Dat het voor ons een wonder is. Dat ook wij hier mogen zijn, bij uw woord, de schriften. En dat u zelf, Heere, nu vanmorgen ook tot ons wil spreken. Wilt u dat ook doen? Door uw woord, met uw geest, in ons hart. Open onze harten. We bidden tot u, Heilige Geest, nu we hier bijeen zijn, op deze dag, de rustdag. Wend uw kracht aan. Ook in een week van voorbereiding die we zijn ingegaan. Wilt u al dat wat hoog is vernederen. Al dat wat met zichzelf tevreden is. Door de knieën laten gaan. Als wij het zijn. Ons hart niet op de goede plek, O Heere, laat u ons eens zien wie wij nu werkelijk zijn voor u. En wilt u ook al dat wat vernederd is in het stof verhogen, op die ene rots zetten, u, Heere Jezus Christus. En wilt u ons verlossen van onszelf, dat is de grootste bevrijding. Dat we werkelijk worden wie we zijn. En Heere, mogen we u ontmoeten. Mag het vandaag. Nu door het hoorbare woord. En volgende week. Door het zichtbare woord. U spreekt er toch door. Door de tekenen van brood en wijn. Heere, geef ons honger. Zo'n honger. Dat we niet meer zonder u verder kunnen. Geef me Jezus of ik sterf. Aan buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geef ons dorst, zo'n dorst, dat we niet meer zonder uw bloed kunnen, Heer Jezus. En dat we het werkelijk mogen drinken. O, dan worden we heel klein, heel klein. Dan gaan we u lief krijgen. En ook elkaar. En dan gaan we ook elkaar verdragen. Heren, we bidden van u. Geef zo het goede. Uw nabijheid. Uw zegen. Mogen u danken, Heren. Voor al het goede dat u ook geeft. Voor de onderlinge liefde. En de band. Die er mag zijn. En al wat u geeft. Uw woord. En de sacramenten. O Heren, wat een genade. Mogen we het zo ook zien. Dat u zo onuitsprekelijk vol van ontferming bent. Dan worden we heel gering, Heren. En ook nietig. En dan gaan we elkaar ook dienen. In de liefde. Geef het en bewerk het. Door uw Heilige Geest alleen. In de strijd van het leven. Zo kan het zijn. Dat het ook ervaren. Al uw kinderen ervaren het zo, Heren. Het leven is een woestijn. Een strijd. We moeten door. Maar wilt u dan geven rustpunten, ook vandaag, een oase, dat we aan uw voeten mogen plaatsnemen. Wilt u onszelf zetten en tot ons spreken. En dat we zo uw stem van morgen mogen horen. Want uw stem is het, Heere, die leven geeft, die laat opspringen van vreugde. Doe het en dat tot eer van uw grote naam. U bent het zo waard, Heere, dat we vervuld mogen zijn met u. Wat Paulus ook zegt, word niet dronken in de wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. O Heilige Geest, wilt u het doen? Ruim op al dat wat het in de weg staat. En zegen zo uw woord. Geef vanmorgen een goed uur, Heere. En dat het mag uitmonden in de verheerlijking van u. En dat uit genade. Zegen alle die een taak hebben. We bidden voor de koster. Voor de organist, voor de man van beeld en geluid, voor de oppas bij onze kinderen, voor hen die thuis meeleven, wees ook daar nabij en geef zo een goed uur. Anderen, zegen anderen en ga ons niet voorbij. Opgestane Heere Jezus, onze ogen zijn op u. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Galatië, hoofdstuk 2 en daarvan de verzen 11 tot en met 21. Galaten 2, vanaf vers 11 tot en met 21. En omdat we de week van de voorbereiding op de viering van het sacrament van het heilige avondmaal zijn begonnen, willen we aansluitend het eerste gedeelte uit dat formulier ook met elkaar lezen. Nu Galaten 2, vers 11 tot en met 21. Aansluitend het formulier om het heilig avondmaal te houden. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, weerstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Maar toen ze gekomen waren, onttrok hij zich en scheidden zich af, vrezend degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: indien u die een Jood bent, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt u de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden, niet zondaars uit de heidenen, maar wetend dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde. Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik heb afgebroken, dat weer opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode zou leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is Christus tevergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen nu opslaan bij het formulier om het heilige avondmaal te houden. En wij lezen als volgt. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel richten waartoe de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, En iegelijk onderzoeken zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, een iegelijk onderzoeker zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alzo dan, die alzo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. Hun verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle die tovenaars, waarzeggers, vee of mensen of ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die in tweedracht, sekte en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twisters, die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van dit voedsel, dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal van de Heere mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo dit hemelse voedsel en deze drank waardig en deelachtig maken. Amen. Gemeente, wij gaan zingen met elkaar. Psalm 116. En daarvan de versen 2, 3 en 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. En wat er verder volgt, 2, 3 en 5 van Psalm 116. Gemeente, ze kan van alles in je teweeg brengen. De aankondiging dat over een week het sacrament van het heilig avondmaal zal worden bediend. Verlangen kan het in je opwekken. Gebed ook. Uitzien. O Heere, wat een voorrecht dat u dat geeft. Zou u zelf in het midden willen komen? En mogen we dan u ontmoeten aan de tafel? Ik kan ook vrees oproepen. Huiver. Deelnemen aan het sacrament. Kan ik dat wel? En mag ik dat ook wel? Wat is er voor nodig? Ja, wat is er voor nodig om deel te mogen nemen aan het sacrament van het heilig avondmaal? Op die vraag willen we vanmorgen het antwoord zoeken in het woord. Maar kunnen we het antwoord beter zoeken dan in de schriften? We willen die openslaan bij het gedeelte dat we samen ook hebben gelezen, Galaten 2, vers 19 en 20 in het bijzonder. Uitgangspunt voor de prediking vinden we daar in de woorden die Paulus optekent en ik lees ze graag nog een keer aan u voor. Vers 19 en 20, Galaten 2. Want, schrijft Paulus, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot zover. Thema voor de preek, sterven om te leven. We hebben twee gedachten in de eerste plaats. Sterven door de wet. Want dat is wat Paulus zegt. Vers 19. Ik ben gestorven door de wet aan de wet. En zo leef ik voor God. In de tweede plaats, leven door het evangelie. Dat zegt Paulus ook. Hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat 20e vers, dat hoop ik ook in de nabetrachting nog verder uit te werken. Dus sterven om te leven. In de eerste plaats sterven door de wet. En in de tweede plaats leven door het evangelie. Gemeente, Paulus slaat best wel een scherpe toon aan. Als hij de pen oppakt en de brief aan de Galaten schrijft. De gemeente in Galatië, een regio in het huidige Turkije. Ik verwonder mij, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 6, dat u zo snel bent overgebracht naar een ander evangelie dat geen evangelie is. Klinkt in zijn woorden in de brief ook wel verontwaardiging door. Hoofdstuk 3 vers 1. O uitzinnige Galaten, zegt hij, wie heeft jullie toch betoverd? Wie is het die jullie zo snel van de waarheid van het evangelie hebben afgebracht? Nee, Paulus doopt zijn pennetje niet in azijn, in liefde. Hij schrijft bewogen. Hij wil de Galaten wakker schudden. Alarm. Let op. Je hebt er zelf misschien geen erg in, maar je bent in groot gevaar. Wat is er aan de hand in de gemeente in Galatië? Wel, het evangelie is er in het geding. De leer die antwoord geeft op die levensvraag van elk mens. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Zonder zonde. Heilig, aanvaardbaar. Hoe vind ik vrede met mijn schepper en komt het goed tussen de Heere en mijn ziel? Paulus heeft het de Galaten heel helder verkondigd, het evangelie. En de Heere heeft dat ook gezegend. Zijn mensen tot geloof gekomen. Ze hebben de Heere leren kennen. Wie hij is, zo heilig en zo volmaakt en goed. En ze hebben ook zichzelf leren kennen. Zo onheilig en zo zondig. Hè? Maar daarop mocht ook de blijde boodschap klinken. En die mocht ook ingang vinden in hun harten. God maakt zondaren zalig. uit genade alleen, door het geloof alleen, in die dierbare heiland, Heer Jezus Christus alleen. Maar, nu dreigt het licht van het evangelie te doven. Daar zijn leraars gekomen die staan onder invloed van de judaïsten. Joden die de vinger leggen bij het onderhouden van de ceremoniële wetten. Ja, zeggen ze, behouden mooi, maar nu moet je je wel laten besnijden. Je moet wel kosher eten, de reinigingsrituelen naleven. En heel je doen en laten moet in lijn zijn met de 10 geboden. Dan ben je echt zalig. Dan word je echt behouden. Dat is op zichzelf natuurlijk niet zo erg, kosher eten en je laten besnijden. Maar wat wel erg is, is dat de judaïsten er de zaligheid aan verbinden. Dat moet, zeggen ze. Anders komt het niet goed. Je moet het doen. Je moet het goede doen. Alleen dan zul je ook daadwerkelijk het goede ontvangen. He, hoor je dat? Alleen dan. Als je het goede doet, dan zal God je het goede geven. En het is deze leer die als een virus in de gemeente van Galatië rondwaart en de mensen infecteert. En Paulus komt daartegen in het geweer. Want zo, en daar heb je misschien zelf helemaal geen erg in, vermeng je het evangelie. Je vermengt het met allerlei voorschriften en regels en geboden. Je haalt, zo mag je het ook zeggen, wet en evangelie door elkaar heen. Je maakt er een mengelmoes van. Wet, evangelie, vermengd met elkaar. Als je dat doet, Paulus die weet dat heel goed, dan blijven de gevolgen niet uit. Zoekende zielen raken dan in verwarring. Worden op zichzelf teruggeworpen. Als ik het goede moet doen, wat moet ik dan eigenlijk precies doen? En doe ik het dan wel goed genoeg? Die worden onzeker daardoor. Als je het evangelie van genade vermengt met allerlei bevelen en voorschriften. En wat er ook gebeurt, mensen die vinden dat ze het eigenlijk toch wel aardig doen, worden gestijfd in hun waan. Die worden zelfgenoegzaam, vroom, bekeerd in eigen oog. En vandaar deze brief. En vandaar dat Paulus heel helder maakt, wij worden niet zalig door iets te doen. Door het geloof alleen. In die dierbare Heer Jezus Christus alleen. Niet door de wet. Niet door te leven naar de geboden van de wet. Nee, nee. Want, en dan komen we bij die zo opmerkelijke woorden in vers 19. Want, zegt Paulus, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik zonder de wet voor God mag leven. Wonderlijke uitspraak, vind je dat niet? Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik hoop dat je dat ook echt mag verstaan. En dat dat ook echt de taal van je hart is. Als het niet zo is, dat het echt ook de taal van je hart mag worden. Hè? En dat je jezelf ook zo mag uitspreken, ook naar elkaar toe. Dat je dat ook tegen elkaar mag zeggen. Hè? Ook vandaag, van ja, dat wat Paulus nou schrijft, daar mag ik nou echt door genade van harte amen op zeggen. Ook ik ben door de wet aan de wet gestorven. Mag je dat ook zo zeggen? Wij zijn hier echt bij het hart van de theologie van Paulus. Hè? Het is maar niet een theorietje die hij op papier zet. Nee, dat is de kern. Het is de praktijk van het geestelijke leven. Alle die de Heere vrezen, die weten daar iets van. De een meer, de ander minder, dat is zeker waar. De een ook helderder, de ander minder helder. Maar ze weten alle er iets van wat het is om te sterven door de wet, aan de wet, opdat we zo mogen leven voor God. om zicht te krijgen op wat Paulus bedoelt. Heel belangrijk dat je ziet, en zie het vanmorgen, dat het gaat over de vraag. Paulus schrijft over de vraag, dat de allerbelangrijkste vraag in het leven van elk mens: hoe word ik rechtvaardig voor God? Daar loopt het hier over, hè? Over deze kernvraag. Mijn ziel, doorzie je je lot. Hoe zul je toch rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is wat hier speelt. Ook in uw leven. Ik moet gerechtvaardigd worden. Rechtvaardig worden. Hè? Gerechtvaardigd. Dat is ook wat Paulus voortdurend schrijft. In de versen hiervoor, vers 16 en 17... noemt hij dat woordje 4 keer. Gerechtvaardigd. We moeten gerechtvaardigd worden. Gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd. Dat betekent dat er in je leven tussen wieg en graf een moment komt waarop God je laat verklaren: je bent rechtvaardig. Dat wil zeggen, je bent volmaakt, rein, heilig, smetteloos. Je hebt vooral je zonden betaald. En je bent helemaal in lijn met de heilige wet. Dat God dat je laat verkondigen en dat je dat ook mag geloven. Daar gaat het om in je leven. Dat ogenblik komt. Ho, ik ben rechtvaardig, aanvaard door God. Hij heeft me lief. Ik ben zonder zonde, ik mag in zijn nabijheid komen. Zie, hoe word ik rechtvaardig voor God? Als die vraag je bezet, dan zie je ook, hè, ik ben op weg naar de ontmoeting met God. Hoe zal dat toch moeten? God die zo heilig is en zo volmaakt. Sterven. God ontmoeten. En wie zal toch God zien en kunnen leven? Hij is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Als dat in je leven waar wordt, dan moet je je van de week op onderzoeken. Is die vraag ook in je hart gaan leven? Oh, ik moet sterven, hoe moet het toch? Als die vraag gaat wegen, je eerste reflex: werken. Dat is je eerste neiging. Werken. Ik moet iets goeds gaan doen. Ik moet mijn leven verbeteren. Ah ja, hier in ons hoofd weten we wel dat dat niet zo is. Dat wij zalig worden door het geloof alleen. Maar hier in ons hart leeft dat wel, hè? Werken. Aan de slag gaan. Ik ga mijn leven verbeteren. Ik ga breken met de zonde. Ik ga niet meer uit. Ik ga mijn kostbare tijd niet meer verspillen. Ik ga leven zoals God het van me vraagt. Ja, zulke verbeteringen zijn op zich goed, hè? Maar het punt is, zonder dat je er erg in hebt, ga je er iets van proberen te maken. Je denkt dat het nodig is om God te bewegen naar je om te zien. Je denkt dat God alleen maar met je van doen wil hebben als je serieus bent. Ernstig. Een leven leidt naar zijn wil. In het pad van zijn geboden gaat. En daarom ga je, ja, je gaat proberen jezelf te veranderen. Je gaat aan de slag. Je gaat breken met verkeerde muziek als je verkeerde muziek luistert. Je gaat proberen goed met mensen om te gaan. Je gaat proberen preken te luisteren. Meer dan dat je deed. Je gaat proberen stille tijd te houden. Hè. Je gaat op je woorden letten omdat je beseft van ja, ik moet van elk woord aan de Heere rekenschap afleggen. Hè. Je gaat aan het werk. En je vat moed als je denkt dat het de goede kant op gaat. Dan denk je dat je dichter bij de genade komt. En als je dan weer in zonde valt, of je doet iets waarvan je had voorgenomen dat je dat nou juist niet meer zou doen, ja, dan zakt de moed in je schoenen. En zo ga je voort. Op zoek naar houvast. Ben je onder de indruk van een preek? Raakt het je? Dan denk je dat het goed gaat. Maar ervaar je de hardheid van je hart en dat je zo onbewogen kunt zijn en zo biddeloos en lauw, dan denk je, kom nooit meer goed. O, was mijn hart toch ernstiger? En kon ik toch nog eens echt met geestelijke dingen bezet zijn? Was ik toch eens meer onder de indruk van de dienst van de Heere? Is de oude Adam in ons. De oude Adam die altijd wil werken. De oude Adam die altijd iets wil zijn. Vroom, oprecht, berouwvol, standvastig, geduldig. En die oude Adam steekt heel diep in ons. Krijgen we mee met onze geboorte. Als wij worden geboren, worden we geboren in het werkverbond. En dat roept ons steeds maar toe, doe het goede. Dan krijg je ook het goede. Maar die oude Adam nu moet dood. Sterven. Ja. Want die oude Adam verhindert ons te worden wie we zijn. Goddeloze. En daarom moet die Adam dood. Opdat we zondaar worden. Want genade is immers niet voor goede mensen. Die bekeerd zijn. Maar genade is voor zondaren. Goede mensen hebben geen genade nodig. Zondaren hebben genade nodig. En daarom, zolang wij meer zijn dan die we zijn. Meer dan een goddeloze. Zolang staan we de genade in de weg. Je kunt niet te slecht zijn voor de genade. Je kunt wel te goed zijn voor de genade. Zie. Adam moet dood. Maar oh, wat is hij sterk. Herken je dat? De kracht van Adam in je eigen hart. Dat is een oude vraag om jezelf op onder te zoeken. Om op te onderzoeken komende week. Die Adam die zo sterk is. Maarten Luther die zegt. Hij is als een paard. En zwemmen dat hij kan. Spartelen. Niet te geloven. Maar Maarten Luther zegt. Hij moet eraan. Hij moet verdrinken. Sterven. Kijk, en dat is niet wat Paulus bedoelt in vers 19, als hij zegt, ik ben aan de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Hij wil zeggen, ik heb het opgegeven om meer te zijn, te willen zijn, dan die ik ben. Ik ben een goddeloze, een zondaar voor God, meer kan ik er niet van maken. Maar o wonder van genade, meer hoef ik er ook niet van te maken. Want God wil nu omzien naar zulke mensen, naar goddelozen. Naar hen die in zichzelf niets goeds hebben. Dat goede waar je zo naar op zoek bent. Ja, dominee, daar heb ik in me gelast van. Echt niet? Dat zit ook in u, Adam. Dat goede wat je denkt nodig te hebben. Ernst. Berouw. Verbrokenheid. Ijver. Inzet. Liefde tot God. Ja, ik mis het zo. Je kunt er zo naar op zoek zijn. Maar dat goede waarnaar je op zoek bent. Dat moet er tussenuit. Je moet niet omhoog. Denken wij, hè. Naar beneden. God rechtvaardigt geen vrome mensen. Nee, goddeloos. Dat is wie je bent. En God is erop uit om dat van je te maken. Ja, dat ben ik al. Maar God wil dat je het beaamt. Dat je goddeloos bent. Voor zulke is ontferming. Andere mensen zijn er niet. Zijn alleen maar goddelozen. Maar er zijn wel mensen die er bovenuit komen. Steeds maar weer. Goddelozen worden met God verzoend. Dat is het evangelie. Er was een man. die zich voorbereiden op de viering van het avondmaal. Heel de week in de weer. Boekje lezen. Nog een boekje lezen. Nog een boekje. En op zich prima, hè? Zeker. Maar die man dacht aan het eind van de week. Nou, ik heb toch wel aardig mogen leven. Ik denk dat ik toch wel aan kan gaan. En toen werd het zondag. En toen zat hij aan tafel bij het ontbijt. En toen gebeurde er iets. En toen rees in het hart van die man een heel lelijke gedachte op. Hij schrok ervan. Hij dacht, ho. En toen ging hij naar de kerk, maar niet meer met een vrij gemoed, maar met een beklemd gemoed. Hij zei, hoe moet het nu? Nou kan ik niet aan. Ik heb alles verzondigd. Heel zijn vrome kaartenhuis was in elkaar gestort. Hoe moet het nu? Maar toen ging de nodiging uit in de kerk. Oh, toen kwam de nodiging van de Heiland. Zo vriendelijk en zo liefdevol. En niet naar mensen die het goed doen, maar naar brekenbenen en brokkenmakers. En toen mocht die man het zien. Oh, hij komt tot hen. Niet die vroom zijn, maar zondaar. En toen mocht hij proeven van de zoetheid van de genade. Kijk, de sterf aan de wet. Begrijp je dat? Ach, ken je dat nou ook? Dat je het gaat opgeven om nog goed te willen zijn. Dat je eerlijk voor de dag gaat komen. Capituleren. Dat je van harte gaat belijden. Oh, ik ben vleeselijk in mijzelf. Verkocht onder de zonde. Kijk, dat werkpaard in je, die oude Adam. Die moet dood. Keer op keer. Ook deze week. Hoe? Sterven. Aan je hoop op nog eens een beter mens te worden. Sterven. Opdat je wordt wie je bent en eerlijk voor de draad komt. O Heere, het is wie ik ben. Sterven. Voor zulke is genade. Genade groot. Hoe? Hoe word je nu wie je bent? Paulus zegt het, vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Aan het doen. De wet is het die je doodt. En dat doet de wet. Door je te wijzen op wie God is, zo heilig en zo groot en zo verheven. En dat doet de wet ook. Door je aan te klagen, door je te wijzen op je tekorten en je gebreken, zodat je alle vroomheid van jezelf kwijtraakt. En je wordt wie je in Gods oog bent en alle hoop op jezelf ook opgeeft. Zodat je zondaar wordt en ook zondaar blijft. De wet doodt je. En dat door je al maar aan te klagen. De wet zal nooit zeggen, nu is het wel goed. Nu is het volmaakt. Nu ben je rechtvaardig. Nu kun je voor God verschijnen. Nee, de wet zegt altijd, dat stemmetje in je is te kort. Moet beter. Nog beter. Veel beter. Is niet genoeg. Beter bidden. Langer bidden en je probeert langer te bidden en dan komt de wet. Maar nou moet je beter bidden. En je probeert je gedachten goed erbij te houden en dan zegt de wet. Ja, maar dan moet je wel met meer ernst bidden. En je probeert met meer ernst te bidden en de wet zegt. Ja, maar je hart is zo onbewogen. Grijp je dat? De wet. Het is nooit genoeg. De wet zal nooit zeggen van nu is het goed. Nu kun je wel voor God verschijnen, de wet klaagt je altijd aan. Altijd tekort, altijd. Daar word je moe van, hè? De wet put uit. De wet dood. Die gaat maken dat je het gaat opgeven. Ken je dat? Misschien vindt u het niet zo'n gepaste vergelijking, maar mag ik hem toch wel maken. Rupsje nooit genoeg. Dat is een kinderboek, hè? over een rups die komt uit een eitje. En die gaat allemaal eten. En die is nooit genoeg. Altijd meer, meer, meer. Eén na het ander, onverzadigbaar. Nou, zo is ook de wet in je leven. Die is nooit met je tevreden. Die zegt altijd moet beter. Veel beter. Zie. Hoon. Jaagt je op. Vermoeit je. En hoezeer je ook je best doet. En hoezeer je ook inspant. Je vindt maar geen vrede. Rust nog vrede wordt gevonden. Om mijn zonde. In mijn beenderen dag en nacht. Ach ja, zo hè. Zo wil de Heilige Geest ons helder maken dat wij niet zalig worden door de werken van de wet. Hij laat je sterven aan de wet. En zodat één ding heel helder wordt, niet alleen hier, hè, maar ook hier in je hart. Ja, dat als het van mij afhangt, dan is het echt verloren. En dat is wat de Heer beoogt. Dat je stopt met werken. Dat je stopt met ploeteren. Dat je ermee stopt jezelf op te knappen. Dat je ermee stopt om jezelf te verbeteren. Maar dat je eerlijk voor de dag komt. En dat je eerlijk belijdt, o Heere, hier ben ik. Ik heb niets, niets goeds. Ik heb geen gebed. Nog niet een zucht. Ik heb geen geloof, nog niet een kruimel. Ik heb geen oprechte liefde tot u. Het ontbreekt me ten eenenmale. De Heer wil dat je zo tevoorschijn komt, want zie daar nu. Waar wij erkennen wie we zijn. Een zondaar. Verloren in onszelf, die het oordeel waardig is. Daar waar wij de witte vlag hijsen. Daar waar wij het werken opgeven. Daar nu wil Christus Jezus zichzelf aan ons door het evangelie openbaren. Daar wil Hij ons hoofd opheffen. Uit de gebreken, uit de ellende. En oog geven voor Hemzelf en voor wat in zijn hart is dat Hij nu gekomen is naar deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken. Geen mensen die vroom zijn en die op zoek zijn naar Hem. Maar goddelozen. En dan wordt het zo heerlijk en zo rijk. Dan zeg je, o Heere, zoekt u zulke mensen. Die niets hebben. Niets goeds. En wilt u zulke mensen die totaal arm zijn. Aan iets wat u behagen kan. Wilt u zulke mensen nu rijk maken met genade. Zie je. Ja, het is zo waar, hè? Wat iemand ooit schreef. Ons nulpunt is Gods trefpunt. Ons nulpunt, Gods trefpunt. Ik denk aan mijn schoonvader. Anderhalf jaar geleden overleden. Hij vertelde een keer dat het avondmaal was geweest in de gemeente in Veen. Al jaren geleden, was nog jong, net getrouwd. En toen kwam hij thuis bij zijn moeder, die woonde als weduwe in een boerderij, klein boerderijtje. En die kon niet meer naar de kerk. Een vrouw die de Heere vreesde. God werkte krachtig in haar. En toen kwam hij thuis en toen vroeg ze aan hem, jongen, hoe is het geweest na de avondmaaldienst? En mijn schoonvader die barst in snikken uit. Hij zegt, moe, ik kon niet aan. Ach, zegt ze, waarom niet? Ik ben zo hard en zo biddeloos en zo ongelovig en zo koud. En weet je wat zijn moeder toen zei? Ach, jongen, zegt ze. Voor zulke is het. Voor zulke is het juist. Toen ging bij mijn schoonvader het licht op. Ach moe, zegt hij, is het voor zulke? Toen zag hij het. God vraagt van mij niets. Heeft van mij niets nodig. Het is niet voor goede mensen. Voor zondaren, zie. Zie het ook vanmorgen. Het is niet voor goede mensen. Voor hem aan wie alles ontbreekt. En als je dan op Christus het oog mag slaan, hè. Ja, dan zeg je ook tegelijkertijd, ken je dat ook in je leven? Zeg, oh, wat ben ik toch een dwaas. Ik dacht dat ik God moest bewegen. Ik dacht dat ik iets nodig had, waardoor ik dichter bij de genade zou kunnen komen. Maar oh, ik ben niet bewogen. God is bewogen, dat ga je dan zien. Dan zeg je, oh, ik dacht dat ik wilde. Dat ik wilde zalig worden. Nee, God wil het. Er was een keer een man die zei tegen me, er zijn er twee die hebben gewerkt aan mijn zaligheid. God heeft gewerkt. Ik heb ook gewerkt, tegengewerkt. Om beter te willen worden. Ja, er zit in ons hart veel verzet, hè. Tegen genade. We geven niet zomaar op. Daarom is de wet nodig. Zie wie je bent. Zie wie. Laat je ervan doordringen. Uit u. Geen goed meer. Geen. O, daar valt het open. Gaat het evangelie open. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. Nou, de sterven aan de wet. En dat opdat we gaan leven door het evangelie. Dat zegt Paulus ook, hè, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ja, in de nabetrachting hoop ik er dieper op in te gaan. Maar voor nu wil ik wijzen op het feit dat Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist en ook ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zegt, als het gaat om die vragen, hoe ben ik nu rechtvaardig voor God? Nou, niet door doen en laten. Maar door de Heer Jezus alleen. Door Christus, niet door de wet. Door Christus alleen. Hij heeft de wet onderhouden, alle geboden. En hij heeft ook de straf, de vloek op de zonde gedragen. En daarom is het door hem dat ik rechtvaardig ben voor God. En dat nu mag je zeggen. Als je gelooft in de Heer Jezus. Als je gelooft in de Heer Jezus, o man, dan hoef je niet meer te werken. Maar dan mag je zeggen, o, door hem is het. Dat ik behouden ben en zalig ben. Dan mag je dat zeggen. Wat zo groot is, Christus hangt aan het kruis. Voor mij. Ik hang aan het kruis. Christus betaalt. Ik betaal. Christus volbrengt de wet. Ik volbreng de wet. Christus in mijn plaats. Hij voor mij. Paulus die zegt, zie je de Heer Jezus aan het kruis? Daar hang ik. Mijn vlees. Mijn zonde. Al dat verkeerde. Ik heb ervoor betaald. Ah nee, niet ik. Christus. En ja, toch ik. Hij voor mij in mijn plaats. En daarom is het, zegt Paulus, dat ik rechtvaardig ben voor God. En dat God mij lief heeft. Met al de liefde van zijn hart. Daarom mag ik leven. Voor zijn heilig aangezicht. Schuilend achter de Heer Jezus Christus. Ik ben rechtvaardig. Ik heb voor al de zonden betaald. Christus heeft het gedaan. Dat mag je zeggen als je gelooft. Gelooft. Ja, daar gaat het om. Dat je gelooft. Niet dat je goed je best doet. Niet dat je goed leeft. Dat je gelooft. En dat je met Paulus mag zeggen, ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Mag u dat ook zeggen? Is dat ook in uw hart, dat je dat gelooft? Het is de Heilige Geest die ons tot geloof brengt. En hij schept het in ons, het geloof in de Heer Jezus. En dat doet hij nu door het evangelie, door de prediking, door de verkondiging. Dat maakt Paulus duidelijk in Galaten 3. Heilige Geest laat in de prediking de Heer Jezus Christus voor ogen schilderen. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij laat je Christus aanwijzen. En terwijl dat gebeurt, schept hij het geloof in je hart. Ogen om op hem te zien. En dan zie je hem. En hij geeft ook voeten om naar hem uit te gaan. Om tot hem te vluchten. De Heilige Geest laat de Heer Jezus Christus uittekenen. In zijn lijden en zijn sterven. Dat hij de wet volbrengt. Dat hij de wet, de vloek van de wet ook draagt. Laat hem je voor ogen schilderen. En dan wekt hij het geloof. En daar gebruikt hij nu in het bijzonder de roepstem voor. De roeping. Terwijl hij daar hangt. Klinkt zijn stem, o zondaar, kom. Kom, zondares, kom. En terwijl die roepstem uitgaat, kom. Maak de Heilige Geest dat je daadwerkelijk komt. Terwijl de roepstem klinkt, zie het Lam van God. Is het de Heilige Geest dat je ogen geeft, zodat je daadwerkelijk mag zien. De roepstem, de Heilige Geest. Als hij je tot geloof brengt, ga je Christus zien. En dan zie je ook dat hij je roept. Nodigt. Kom, dat hij je de hand reikt. Dan wordt het persoonlijk. Dring diep in je hart door. O, deze Heer Jezus, die zo dierbare heiland, die nodigt u niet alleen anderen, maar in het evangelie komt hij ook mij nabij. Kom, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En als je dat nu mag zien, als dat maar naar binnen gaat bij je, als het woord kracht doet, dan ga je ook daadwerkelijk naar hem uit. Dan vlucht je ook daadwerkelijk naar hem. En als je tot hem vlucht, word je één met hem. En dan mag je worden verkondigd. O, deze Heer Jezus is ook uw Heer Jezus. En al wat hij heeft gedaan, dat heeft hij ook voor u gedaan. U bent één met hem. Hij hangt aan het kruis. U hangt aan het kruis. U hebt betaald. U leeft. Uw zonden zijn vergeven, weggenomen. U bent rechtvaardig. Zie, heb je vrede met God. Dat is geloof. Zie op Jezus en naar hem uitgaan. En wie naar hem uitgaat, oh, die mag worden verkondigd. Het is goed. U mag leven. U hoeft niet meer te sterven. U hebt betaald. Oh, u bent rechtvaardig. Dat mag je worden aangezegd door de prediking. Al wie gelooft in de Heer Jezus is heilig. Oh, mag je gaan zingen. Zing vrolijk. Rechtvaardig. Zie, dat is geloven. Wij worden zalig door het geloof. Niet door te doen. Door te geloven. Zo eenvoudig. Is zo eenvoudig. Zo eenvoudig om zalig te worden. Daar hoef je niet hemel en aarde voor te beweren. Rusten, tevreden zijn met het werk van de Heer Jezus Christus. O, is dit geen heerlijk evangelie? Is het niet vreugdevol? Niet door de wet, zegt Paulus, niet door de wet. Nee. Je hoeft niets te hebben. Niets, geen bijdrage, geen werk, weg met de wet. Weg met de werken. Weg met het streven om een beter mens te worden. Nou, ja. Klinkt als een ketterij. Dat is ook zo. Dat klinkt ook als een ketterij. Dat is ook wat Maarten Luther zegt, hè. In zijn commentaar op Galaten 2 vers 19, hij zegt, Paulus is echt de grootste ketter. Zijn ketterij is ongehoord. Want wij mensen leren precies, zegt hij, het tegenovergestelde. Als u voor God wil leven en voor God wil bestaan, gehoorzaam de wet. Ja, zegt Luther, dat is de leer van alle theologen. Maar Luther zegt, het is precies andersom. Wij kunnen niet voor God leven als we proberen de wet te onderhouden. Begrijp u dat? Kunnen niet van God leven als we de wet proberen te onderhouden. Dan moeten we de wet loslaten. Door genade kunnen we van God leven. Door het werk van de Heer Jezus Christus. En dan zegt Luther ook. Wij kunnen niet voor God leven als we niet vrij zijn van de wet. En onze oren toestoppen voor de gebiedende stem van de wet. Hij last van de gebiedende stem van de wet. Je moet dit. Je moet dat. Die roep ik vanmorgen op. Stop je oren toe. En hoor. Het evangelie. Van vrije genade. De vriendelijke stem van de Heer Jezus. Geef mij je hart. Kom. Met al je zonden. Kom tot mij. Maar ik ben zo blind. Kom tot hem en vraag hem je ogen te openen. Hij heeft ogen zelf. Ja, maar ik ben zo hard van hart. Hij breekt harten. Kom tot hem. Hij zegt, ik zal u een vlezen hart geven. Ja, maar ik heb geen kracht om naar hem uit te gaan. Zie op hem. Hoor wat hij zegt. Ik geef kracht. Hij geeft de moede sterkte en sterkte dien die geen sterkte heeft. En wie nou komt tot hem, is rechtvaardig, heilig, volmaakt. Niet door eigen werken, door Christus werken. En daarom ligt het ook vast. Of ik het goede doe, of het kwade. Ik ben behouden, omdat Christus het heeft gedaan. Ik hoef niet vroom te zijn. Christus is vroom. Ik hoef niet meer goed te zijn. Christus is goed. Ik mag een zondaar zijn. Christus is volmaakt. En door hem leef ik en door hem alleen. En die genade nu, hè. Ja, die maakt dat je de Heere lief krijgt. Oh ja. Als je gaat zien dat je niets hoeft te doen om zalig te worden, dat Christus alles heeft gedaan. Dan gaat er een vuur in je hart branden. Dan zeg je, o Heer, hoe kan ik u toch lief hebben? Ga je ook elkaar lief hebben? Ja, zeker. O ja. Dan ga je elkaar dienen door de liefde. Je broeders en je zusters. Krijg je de gemeente ook van harte lief. En er is veel liefde, gemeente. Mogen we vanmorgen ook uitspreken. Hè? Onderling. Betrokkenheid op elkaar. Je krijgt elkaar lief. Ziende op de Heer Jezus. Ga je elkaar geen vliegen afvangen. Nee. Ga je niet doen. Ga je elkaar dulden. Verdragen. Ach, ik ben zelf een mens zo vol van gebreken. Zo vol lek en gebrek. Zal ik bij een ander steeds de vinger gaan leggen op wat verkeerd gaat? Nee, de liefde dekt toe. Verdraagt, verdraagt. Daarom zie op deze Heer Jezus zijn onuitsprekelijke liefde. En dat je nu niets hoeft te doen om zalig te worden, omdat alles is volbracht. Man, verheug je, verblijd je. O vrouw, zie uw heiland. U mag ingaan op kosten van het lam. Dan gaan we eindigen. Ik ben door de wet aan de wet gestorven en ik leef door het evangelie, door het geloof in Christus Jezus. Ik wil eindigen met wat ik hoorde van een man op de Veluwe, die enkele jaren geleden overleed. Hij was veehandelaar. Hij kwam wekelijks op de veemarkt. Grote kerel, nogal ruig en grof. Hij deed aan God nog gebod, tot de Heer in zijn leven kwam. Toen moest hij buigen, diep in het stof. Maar ho, toen heeft Christus hem opgezocht en zich aan hem bekendgemaakt. Genade groot. En toen kwam hij kort daarna weer op de veemarkt. Daar ging hij elke week heen. En toen stond hij daar zo tussen en toen kwam op een zeker moment een agent naar hem toe. Hij zegt, Jan, wat is er toch met je? Je bent zo anders. Zo stil, rustig. Is er misschien iemand in je familiekring gestorven? En toen zegt hij, ach man, zegt hij, er is inderdaad iemand gestorven. Ik ben gestorven. Ik is gekruisigd. Christus heeft het op zich genomen en weggedragen. En nu mag ik leven op kosten van hem. Op grond van zijn genade. O heerlijke evangelie. Zalig, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Krijgt Christus de eer. Ik heb er niks aan toegevoegd. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Maar hij heeft doorgewerkt. Door de wet en door het evangelie mag je gaan zingen. O Heer, het is door u en door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Ga zingen Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 8e vers van Psalm 30. Te eindigen nu met dankgebed. Heere, dank voor uw woord. Ook voor de kracht waarmee u uw woord gebruikt. U bent het Heilige Geest die mensen doodt. Die ze aan de grond brengt. Failliet laat gaan. Al het vrome afneemt. En dan worden we wie we zijn. Dood door de zonde en de misdaden. Dan is het geen theorie meer. Maar ondervinding. Maar dan mogen we ook ondervinden, Heere. Dat u het nu bent die levend maakt, die opwekt, die ogen geeft om te zien op de heiland, die handen geeft om hem aan te nemen, armen om u, Heer Jezus, heen te mogen slaan, voeten om naar u uit te gaan, dan doet u alles. En dan zijn we rechtvaardig, Heer Jezus. Zonder de wet. En dat is nu wat we komende week mogen gedenken. Dat u de wet hebt volbracht. En dat u hebt betaald voor de zonde. O geef dat we ons zo mogen voorbereiden. Dat het werkpaard sterft. En dat we in geloof op u mogen zien. Op uw volbrachte werk. O Heer, het is zo waard om te ontvangen. Geloof. Dat we het niet zullen verachten. En dat we het niet zullen verwerpen. Dat is het ergste wat we kunnen doen. Dat we in onze vroomheid en hoogmoed eraan voorbij zouden gaan. Omdat we niet wilden erkennen dat we totaal verloren mensen zijn. Dan is het enkel hoogmoed, Heren. Enkel het ongeloof. O, zo dragen we elkaar aan u op. Geef dan dat we in verwondering mogen knielen aan uw gezegende voeten. Heere Jezus. Zegen ons als gemeente. Heb dank ook voor al het goede. Wees nabij. Heere, we dragen elkaar aan u op. Alle rouwdragenden. Zij die ziek zijn. Zij die psychisch lijden. Eenzaamheid daarbij ervaren. Zich onbegrepen voelen. Afgewezen misschien. O Heere, komt u ze zelf nabij. En richt hun oog op u die de goede herder bent. We bidden voor mevrouw Franke, Jannie, zegen haar, ook als ze deze week opnieuw naar het ziekenhuis zal gaan voor een behandeling. Wilt u die zegenen? En dat het mag meewerken ten goede. Zie in gunst op haar neer. En alle die haar omringen, geeft u kracht en moed. Heere, we bidden ook voor Adriaan Zwanenburg en zijn vrouw Janneke. Laatste chemobehandeling, vooralsnog. Wij bidden van u, wilt u die chemo's gebruiken, Heere, om de verkeerde cellen tot stilstand te brengen. Ja, zelfs terug te dringen. Wilt u dat doen en geeft u zo verlenging van leven. Genadetijd. O Heere, wilt u uw hand op hem leggen. Laat hem door de knieën gaan. En mag hij op u het oog slaan en in uw ogen lezen. Grimmigheid is bij mij niet, enkel ontferming. Want u bent toch een heiland vol van ontferming. Heren, we bidden zo voor elkaar. Heel de gemeente, onze jonge mensen, de ouderen. Geef uw zegen ook over de verkiezingen die we hopen te houden. Heren, we bidden van u, zegen het tweetal, de broeders die erop staan. Het heeft lang geduurd. U weet hoe het komt. Maar Heren, we bidden van u, mag nu alles in orde verlopen. En geeft u dan een broeder. We hebben erom gebeden, ook toen we het tweetal stelden. U weet het. En we verlangen ernaar, Heren, dat u een van de broeders ons geeft. Zegen hen met hun vrouwen, omring ze met uw genade. Heren, we bidden u, zegen ons land, ons volk. Wees nabij ook met onze overheid. We verwachten een nieuwe regering binnenkort. We bidden van u, geeft u wijsheid, leidt hen door de geest. We bidden ook voor onze boeren, kampen met veel water op het land. Geeft u wat drogere periode, Heren. En mag alles zo goed komen. Zegent u hen, wees hen nabij. We bidden ook voor de kerk wereldwijd, alle die kampen met verdrukking. Discriminatie, uitsluiting. O Heer, geef moed. Standvastigheid. Mogen we bidden voor hen en mogen zij bidden voor ons. De kerk in het Westen brokkelt uiteen, Heer. Het is in ontbinding. Maar u hebt toch beloofd dat er een overblijfsel zal zijn naar uw verkiezing. Wees met Israël. U zult opstaan, ons beschermen. en over Sion zich ontfermen. Geeft u wijsheid aan de leiders. Wees met hen die bij militaire operaties betrokken zijn. We bidden ook voor de gijzelaars. Wat een lijden, Heere, treft dit volk. Wilt u het verlossen, Heere? Och, daalt het heil uit Sion neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden banden redt, dan zal Jacob zich verblijden. Heere, we bidden voor Europa, voor de verkiezingen die deze week worden gehouden. Wees nabij, geeft u een terugkeer naar uw woord, het licht dat in Europa juist ook zo heerlijk heeft geschenen. Geeft u een nieuw revij. Heere, zo komen we tot u. Bidden we voor elkaar, ontfermt u zich, uit enkel genade. Hoor onze beden, en dat in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan samen tot slot zingen uit Psalm 71, vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. En ook vers 17, als de wending komt door het evangelie, mijn lippen zullen juichend roemen. 15 en 17 van Psalm 71. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.